Goedemorgen, wat zit je allemaal lekker voorin? Namens de Kerkraad heet ik jullie hartelijk welkom in deze dienst, waarin voorgaat dominee Jos van den Hout uit de Raamsdijkse sfeer. En het orgel wordt bespeeld door Mark van der Sluis, ook uit de Raamsdijkse sfeer. Een sfeer is onder ons hier vandaag. En Wilma, doe jij de lezing? Goed zo, dankjewel. Na afloop van de dienst is er koffie drinken in de Molshoop. En ik heb gezien, de kinderen hebben al een kleurplaat gekregen. Fijn dat jullie er ook weer zijn. Even nog iets over de collecte. De eerste rondgang voor Kerk in Actie. De tweede voor de kerk. En bij de uitgang voor de instandhouding van de eredienst. En dan nog iets anders. Zaterdag 4 mei is er in de kerk van Drimmelen de dodenherdenking. En dat begint om 7:15 s'avonds. En zondag 5 mei is er dienst ook in de kerk van Drimmelen. En dan hoopt dominee Wim Bisschop voor te gaan. Daar waren de mededelingen. Het aanvangslied van ochtend is lied 216, de versen 1 en 2. Ik noem lied 216, 1 en 2. Indien mogelijk zingen we dit graag staande. Namens de kerkraad wens ik u een goede dienst toe. En Jos, jou wens ik God zegen.
Laten we aan het begin van deze dienst. Dit is goed? Oké. Laten we aan het begin van deze dienst ons richten op de Heer onze God. En dan belijden we dat onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk dat zijn hand begon. En namens deze Heer mag ik u groeten. Genade, barmhartigheid, vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heer, in gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Voordat deze dienst begint, wil ik toch even wat zeggen. Ja, dat is, zo nu en dan moet je schuld belijden. En dat past mij op dit moment ten zeerste. Ik was hier nog maar net dominee in Geertruidenberg, Raamsdijk-Raamsdijkse-sfeer. En ik werd een paar keer gevraagd en er zijn afspraken gemaakt. En tot 2 keer toe moest ik verzaken. Dat was mijn fout. Toen ik dacht van waar zal ik in deze dienst over preken, in deze tijd van het jaar, ik ben ooit, mijn intredepreek was over Petrus, die de opgestane Heer ontmoet bij een kampvuurtje. En dan vraagt Jezus tot driemaal toe, heb je me lief? En Petrus die zegt tot driemaal toe. Uiteindelijk zegt hij, gij weet het. Nou, dat ik hier vanmorgen kan staan, zeg ik toch een beetje, ja, dan voel je dat er toch nog vergeving mogelijk is en barmhartigheid. Dus ik ben dankbaar dat dat mogelijk is. Ik ben heel dankbaar dat dat mogelijk is. En ik hoop dat ik jullie niet al te zeer teleurstel. Maar uiteindelijk moeten we het ook doen, ja, met de kracht van God. Laten we daarom naderen tot de Heer onze God. Heer, wie zijn wij zonder u? Onze geest heeft uw licht nodig. Onze wil uw kracht. Onze ziel uw vrede. Neem gij ons leven in uw hand. Reinig ons van alle ongerechtigheid. Vergeef ons al wat wij misdeden. En vernieuw ons naar het beeld van Jezus Christus. Opdat wij waarlijk uw kinderen mogen zijn, u mogen liefhebben en dienen met al onze krachten. Dat bidden wij u in Jezus' naam. Amen. Dan zingen we Psalm 33, vers 8. Als apostolische bemoediging lees ik enkele woorden uit 1 Johannes 4, de vers 7 tot en met 11. En dat doe ik dan uit de Bijbel in gewone taal. En daar staat het volgende. Lieve vrienden, wij moeten elkaar lief hebben, want de liefde komt van God. Iedereen die lief heeft, is een kind van God en kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. God heeft zijn liefde aan ons laten zien door zijn enige zoon naar de wereld te sturen. Dankzij zijn zoon krijgen wij het eeuwige leven. De liefde komt van God. God had ons al lief voordat wij hem lief hadden. Omdat God ons lief had, heeft hij zijn zoon naar de wereld gestuurd. Door zijn zoon worden onze zonden vergeven. Vrienden, omdat God zoveel van ons houdt, moeten ook wij van elkaar houden. En dan zingen we uit de Evangelische Liedbundel, lied 390, vers 1. Maak ons tot een stralend licht voor de volken.
volken, een stralend licht voor de mensen om ons heen, tot de wereld ziet wie haar het leven geeft. Laat het schijnen door ons heen. De wolken, welke woord voor de mensen om ons heen, tot de wereld weer die haar het leven geeft.
In deze tijd tussen Pasen en Pinksteren in. En het is echt zo'n tijd dat je eigenlijk van dood naar nieuw leven gaat. He, dat is Goede Vrijdag, Pasen, Pinksteren, dan word je een nieuw mens, zou je kunnen zeggen. Maar het zit ook in deze tijd van, gewoon in deze weken, he, zie je het ook. Je ziet het in de wereld om je heen, in de natuur. Het oude dat afsterft. En daaruit komt dan het gloednieuwe groen. Nieuw leven. En je ziet het ook gewoon in onze samenleving. We hadden gisteren Koningsdag. Hemelvaartsdag wordt ook wel Christuskoning genoemd. Dan is de hemelvaart een soort troonsbestijging. He, dus daar zie je het. En dan aanstaande zaterdag dodenherdenking en zondag bevrijdingsdag. Dus je zit met dood en leven, nieuw leven. Ik wil in deze dienst stilstaan bij de woorden die Jezus spreekt, kort voordat hij bij ons vandaan gaat. En dat hij ons erop voorbereidt, hoe ga je nou verder als ik er niet meer ben? En daar moeten wij het eigenlijk als gelovigen in onze tijd ook mee doen. Hoe ga je dan verder als ik er niet meer ben? En daar hebben we natuurlijk de geest voor nodig. En nou heb ik van Louis gehoord dat het mogelijk is een gebed om de Heilige Geest.
Dat is een lied uit Terzee. En in Terzee daar komen jongeren uit heel Europa met allemaal verschillende talen, komen ze samen, vieren ze samen het geloof en ze verstaan elkaar. Dus dat is echt een Pinksterwonder, zou je kunnen zeggen. En daarom zie je ook in heel veel van die liederen, zie je, nu hoor je er Engels tussendoor, maar dan hoor je, het ene couplet is in het Engels, het andere is in het Nederlands, het derde is in het Duits, het vierde is in het Spaans. En dat loopt allemaal door elkaar heen. En iedereen zingt het mee. Maar het is wel de hele tijd dezelfde boodschap. Kom tot ons, o Heilige Geest. Want de letterdood, we kunnen lezen in de Bijbel de letterdood, maar de geest, ja, die opent de Bijbel. En die opent ons hart. Dan lezen we uit het Johannesevangelie, Johannes 15, de versen 9 tot en met 17. En in aansluiting daarop, lied 791, de versen 1, 2 en 4, liefde eenmaal uitgesproken. Johannes 15, er is een lector. Oh, geweldig. Helemaal goed.
Johannes 15, vers 9 tot en met 17. Ik heb jullie lief gehad, zoals de Vader mij heeft lief gehad. Blijf in mijn liefde. Je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven. Dan zal je vreugde volkomen zijn. Mijn gebod is dat jullie elkaar lief hebben, zoals ik jullie heb lief gehad. Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg. Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet. Vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord aan jullie bekendgemaakt heb. Jullie hebben mij uitgekozen. Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar jullie en ik heb jullie op, maar ik jullie. En ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal hij je geven. Dit draag ik jullie op, heb elkander lief.
Liefde houdt ons in het leven.
Wat zijn jullie gewend dat de dominee omhoog op de preek? Mag ook beneden? Ja? In aansluiting op de verkondiging zingen we lied 705. Eerst het eerste couplet. En dan heb ik een geloofsbelijdenis. En daarna zingen we, en dat kunnen we staande doen, het tweede couplet van lied 705. Blijf in mijn liefde. Broeders en zusters, gemeente van Jezus Christus. Ja, ik begin met een beetje een vreemde vraag. Hoe voorkom je dat je kind een oorlogsmisdadiger wordt? Het is een vraag die bij me opkwam toen ik afgelopen weekend kamp Amersfoort bezocht. Ooit heeft daar een broer van mijn moeder gevangen gezeten in dat kamp. En ja, dan denk je, door alles wat je ziet, zie je dan gewoon over de dingen na te denken. En ja, dan hoor je, ik weet niet of jullie, dan heb je op de tv de laatste weken de Joodse Raad. En dan zie je wat er allemaal in Amsterdam gebeurd is. 3/4 van de Nederlandse Joden is in de Tweede Wereldoorlog vermoord. Geen land in Europa kende zo'n hoog percentage van de Joodse bevolking dat werd vermoord. Dat is ook heel opvallend in de Joodse Raad, als je die afleveringen gezien hebt. Dan zie je eigenlijk de rol van de Nederlanders zie je heel weinig. Je ziet alles, hoe de Joden onderling eigenlijk in de verdrukking, ja, hoe moet je je redden? Wij Nederlanders lieten het gelaten over ons heen komen. Ja, dan kan je zeggen, ja, maar ons land was bezet. Ja, we werkten toch ook behoorlijk mee met de Duitsers. Ik moet ook denken aan Angela Merkel, die enkele jaren geleden al signaleerde dat in Duitsland het antisemitisme zo groeide. En toen de woorden uitsprak, we moeten ons als burgers resoluut verzetten tegen elke vorm van antisemitisme en racisme. Tegen elke vorm van vijandigheid tegen bepaalde groepen. Ik denk ook aan de 200.000 Nederlandse oorlogsslachtoffers. Een oorlog is verschrikkelijk. Een tijd lang werd er gedacht, nou, om een massamoordenaar te zijn moet je een psychopaat zijn. Niet goed wijs. Geestelijk gestoord. Maar aan de hand van dagboeken in de Tweede Wereldoorlog blijkt zonneklaar dat het gewone mensen waren. Mensen zoals u en ik. Wij, zoals wij hier zitten, onze kinderen, onze buren, wij zijn er allemaal toe in staat. Maar hoe kom je daar dan als mens toe? De meest bekende theorie is dat de ene mens ten diepste voor de andere een wolf is. Het dierlijke in de mens. Of zoals de Heidelberger Catechismus het zei, de mens is geneigd tot alle kwaad. Al wordt in de Heidelberger Catechismus vaak vergeten ook alle nadruk gelegd dat de mens de mogelijkheid heeft tot het goede. Dankzij de gave van de Heilige Geest. God schenkt ons de Heilige Geest. Die over grenzen heen mensen met elkaar kan verbinden.
En ergens kunnen wij daardoor allemaal besef van het goede hebben. Het staat ook al in de 10 geboden. Gij zult niet doden. En wat blijkt? De meeste mensen willen ook helemaal niet doden. En daarover gaat het in het boek, en dat is afbeelding 1, gewone mensen. Oh ja. En dat is die. Ja, dat is die. Dat is een boek van Christopher Browning. Hij schreef over politiebataljon 101. In dat boek leren we een groep gewone mannen, gewone Duitsers, geen fanatieke nazi's, kennen. De meeste stemden nooit op Hitler. Maar wel kregen ze in 1942 de opdracht om in Polen, in de plaats Josefo, de Joodse bevolking te doden. Als een kapitein Trap dit bevel geeft aan zijn manschappen, dan moet hij zelf huilen. Zo verschrikkelijk vindt hij het. Hij zegt ook dat wie dit niet kan, dat moet zeggen. Inderdaad zijn er een paar die aangeven dat ze dat niet kunnen. Ze hoeven niet te doden. Maar dan gaat kapitein Trap verder. En dan verwijst hij naar het hoogste gezag. Het is een bevel van de Führer zelf. Dan zijn de meeste mannen toch bereid om te gehoorzamen. Het hoogste gezag. Ja, zo werkt dat bij ons meestal, hè? Wat kan je dan nog zeggen? Daar komt de uitspraak bevel is bevel vandaan. Maar wat als het gezag in verkeerde handen komt? En God? Hoe zit het met God? Is God niet het hoogste gezag? Kapitein Trap zegt nog iets anders. Hij zegt, als jullie het echt te moeilijk vinden, denk dan aan je vrouw en kinderen thuis, die elke avond gebombardeerd worden. En zijn mannen hadden heel vaak posters gezien, en dat is de afbeelding 2. Ja, ik moet het zelf proberen, Louis. Ik ben ook niet zo technisch. Ja, hier. Kijk eens. Er was een groep in de Duitse bevolking die altijd werd voorgesteld als Kriegsaanstifter, Kriegsverlenger. En dat waren de Joden. Dus wie is de schuld van de Tweede Wereldoorlog, werd er geleerd aan de mensen? De Joden. Vorig jaar zijn we in Polen op vakantie geweest. Nou, in Polen zijn bijna alle Joden weg. Die zijn allemaal vermoord. En wat blijkt? Ik heb een beeldje gekocht op de markt. En het is een beeldje. Mensen zeggen allemaal tegen mij, hoe kan je nou zo'n beeldje kopen? Dat is het beeld van een Jood met een munt in zijn hand. En wat blijkt? Die worden tegenwoordig, terwijl er bijna geen Joden in Polen meer zijn, steeds meer verkocht. En er is al gevraagd, ook door de Joodse, door de mensen die nog wel leven, van kun je daar niet mee stoppen? Maar dan zie je, dat zit in ons onderbewustzijn, op de een of andere manier brengt het geluk, zeggen ze, zo'n beeldje in huis. Dus Joden, Polen kopen zo'n beeldje. Het gaat dus niet voorbij. Dat de Jood staat eigenlijk voor de, ja, waar staat het voor? Dus Omdat die mannen op posters gezien hebben dat de Joden niet deugen. In heel Nazi-Duitsland werden ze als ongedierte neergezet. Als een soort parasiet. Die de oorlog hadden aangesticht. Een soort complottheorie zou je het kunnen noemen. Hielp dat die mannen om uiteindelijk die Joodse bevolking te doden? Zo gaat dat dus blijkbaar. We kunnen allemaal op een bepaald moment tot de gekste dingen worden gebracht. Hoe voorkomen we? Ik heb 3 zonen. Nou, met mijn zonen praat ik er ook over. Stel je voor dat er in de toekomst weer eens een oorlog uitbreekt. Hoe voorkom je dan dat onze kinderen of wij zelf barbaren worden? Dan denk je natuurlijk aan opvoeding. Regels leren. Gij zult niet doden. Gehoorzame burgers. Maar ja, wat als een foute leider de macht krijgt? Ga je dan zomaar mee? Gehoorzaam je dan zomaar? Als we ons door onze angsten laten leiden, dan kan je soms hele gekke dingen gaan doen. Ik denk aan Anders Breivik. Hij was bang dat de moslims de wereld de macht over zouden nemen. En op een eiland schiet hij 67 jonge mensen dood. Daarom is er een hele belangrijke vraag. Wat helpt ons als mensen om het goede te doen? En dan denk ik aan een boekje. Het is de derde. De laatste. Wat maakt een verzetsheld? En het begint met de vraag waarom er maar zo weinig mensen bereid waren om tijdens de Tweede Wereldoorlog voor hun medemens hun nek uit te steken. Het is een boekje dat geschreven is door Rutger Bregman. En hij gaat dan op onderzoek uit naar mensen die wel bereid waren hun nek uit te steken. En dan komt hij in een onbekend plaatsje in Nederland. Niet ver van Emmen. Het plaatsje Nieuwlanden. In dit Nederlandse dorpje hadden bijna alle mensen tijdens de Tweede Wereldoorlog een onderduiker in huis. En hij vraagt zich af, hoe is dat nou mogelijk? En waarom is dit dorpje zo onbekend? Waarom weten wij daar niks van? En dan zegt hij, wat zat er in het water? Dat daar iedereen bijna bereid was om een Jood onderdak te geven. En dan komt hij uiteindelijk terecht bij de rol van een onmogelijke man. Arnold Douwes is zijn naam. Douwes hield een dagboek bij. Het enige dagboek dat door een Jodenredder werd geschreven. Hij was een man met een sterke levensovertuiging. En hij durfde mensen aan te spreken op hun geweten. Dan zei hij, maar jij bent toch ook voor christelijke naastenliefde? En ja, wie is er nou niet voor christelijke naastenliefde? En dan kreeg je soms niet 1, maar 2 Joden bij je in huis, onder dak. Zorg ze voor hen.
Toen bijna het hele dorp meedeed, vond iedereen het ook veel veiliger. Want dan durfde hij elkaar niet te verraden. En wat concludeert Rutger Bregman uiteindelijk dan? Voor verzet heb je eenvoudig één iemand nodig. Iemand die een beroep op je doet. Die je heel persoonlijk vraagt: wil jij wat voor mij doen? En precies dat gebeurt vanmorgen in de lezing die we gelezen hebben. Jezus spreekt over zijn komende afscheid. Over de tijd dat hij er niet meer zal zijn. Hij spreekt over zijn vriendschap. Zijn vriendschap voor ons. Hij zegt ook: hij heeft ons uitgekozen. Hij heeft zich met ons verbonden. Daar begint alles mee. Dat kan ons ook ontspannen. Niet alles hangt van ons af. Het begint met Gods keuze voor ons. Zijn vriendschap voor ons. Voor jou, voor mij, voor ons allemaal. Wij zijn zijn mensen. Dan spreekt hij over liefde. Liefde ook als levenswijze. Hij houdt zich aan de wil van zijn Vader. Liefde tot God, liefde tot de naaste. Hij houdt zich aan de geest van de wet. De hartslag van de liefde. En hij vraagt dan aan ons om in die liefde te blijven. En hij zegt ook: die liefde geeft vreugde. Het is niet een druk waar je onder gebukt moet gaan. Nee, het is een vreugde. Het geeft ook vrijheid. Je mag er zijn. En dan zegt Jezus nog iets bijzonders. Vrienden hebben veel voor elkaar over. Niemand heeft een grotere liefde dan dat iemand zijn leven voor hem geeft. Als vriend heb je veel voor een ander over. Herman Finkes heeft er wel eens over gehad. Ja, dan was die ondersteuner, donateur van een theatervereniging. En dan werd hij aangesproken als vriend. Toen zei hij: ja, dat vind ik toch een beetje misdadig. Dat als je donateur bent, dat je dan als vriend wordt aangesproken. Ik versta iets heel anders onder vriendschap. Daar kan je wel over nadenken. Ja, wat is nou werkelijk vriendschap, hè? Wat is nou werkelijk vriendschap? Hou je elkaar ook vast als het moeilijk wordt? Dat je voelt: ik kan op je aan. Dat is heel bijzonder. Maar je leven geven? In de oorlog is dat voorgekomen. Wie Joodse onderduikers had, liep risico's. En je deed het vaak zonder die ander te kennen. Heel bijzonder. Mensen gaven hun leven om anderen te redden. Zonder hen te kennen. Als je die geallieerde soldaten daar op de stranden in Normandië ziet. Die hebben ons bevrijd. Zonder ons te kennen. Overal in Europa waar je in kerken komt, zie je herinneringen eraan. En dan wordt er gezegd: het hoogste offer. Het hoogste offer. je leven geven voor een ander. Dat kan nooit uiteindelijk ten diepste nooit een wet zijn. Dat kan nooit een dwingend moeten zijn. Ik zou zeggen, het is een eer. En ik moet nu ook wat zeggen. In de consistorie stond ik te praten. En toen zei ik zo voor de grap tegen Louis. Nou, ze mogen jou... Heb je wel eens een lintje gehad, zei ik zo tegen Louis. Toen zei hij, ik vind het toch wel een eer. Het kan nooit een wet zijn, hè? Het kan nooit een wet zijn. Er moet iets, een innerlijke motivatie moeten zijn. Dat is bijzonder. Jezus gaf zijn leven voor ons. Aan het kruis. Echte liefde is nooit goedkoop. Ik denk dat Louis ook wel eens heeft zitten zuchten. Laten we het zo zeggen. Ja? Soms kost het je wat, ja. Jezus voegt eraan toe, blijf in mijn liefde. Hij nam het initiatief. En hij doet een beroep op u, op jou, op mij. Heel persoonlijk. En in een goede vriendschap ga je een beetje op elkaar lijken. Zo kan het zomaar zijn dat we een beetje op hem gaan lijken. Zoals er licht van hem uitstraalt, kan er ook van ons wat uitstralen. Door in Gods liefde te blijven. Dan hoef je echt niet beter te zijn dan je bent. Dan hoef je, dat hoeft niet naar Jezus toe, want die kent je door en door. Maar met Gods genade hoeven we dan ook geen massamoordenaar te worden. Kunnen we de grenzen doorbreken die tussen mensen bestaan. Want de liefde doet de naaste geen kwaad. Amen. Ik wil u vragen om in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen uw geloof te belijden en laten we daarbij gaan staan. En ik heb een geloofsbelijdenis die past. Bij ons hebben we dan in Raamshoek Veer Geert Ruidenberg het jaarthema Ga mee. En ja, dit is echt een bewegende geloofsbelijdenis, zou je het kunnen noemen. Wij geloven in God. die een zwervend volk tot zijn vriend maakte. En het riep vanuit de slavernij de vrijheid in. En die Rahab, Tamar, Rut, Bathseba riep om mee te gaan. En hen van buitenstaanders ambassadeurs van Gods bedoelingen maakte. Met hen gaan we mee. We geloven in Jezus, die vereerd werd door Perzische wijzen, die als vluchteling asiel zocht en vond in Egypte, die aan Syriërs de liefde van God verkondigde, die Grieken interesseerde voor wat hij zei en deed, wiens eerste evangelist een Samaritaanse was, die in een Romein een geloof zonder weerga ontdekte, die zag dat zijn kruis gedragen werd door een Libiër en die uitsteeg boven zijn moederland en zo overal aanwezig kan zijn. Met hem gaan wij mee. En we geloven in de Heilige Geest, die met Pinksteren bewees dat de hemel geen lievelingstaal kent, die door de doop van de Ethiopiër duidelijk maakte dat racisme en geloof niet samengaan. En die kerken stichtte in de oude wereld en in nieuwe werelden, in al die verschillende culturen. Die geest willen wij volgen. We geloven dat we God boven alles kennen door Jezus. En tegelijk bevestigen we dat God aanwezig is bij mensen die Christus niet als hun Heer kennen. Wij willen meegaan met allen die de weg van heelheid, vrede en recht gaan. We geloven dat het Koninkrijk van God groter is dan de kerk. En dat de liefde van God ons begrip te boven gaat. Daarom vieren we dat Gods wegen niet samenvallen met onze wegen. Maar dat God zelf de goede bondgenoten kiest. En zelf het recht heeft alle menselijke verwachtingen te overstijgen. Wij zegenen God voor altijd. Dan zingen we het tweede couplet van lied 705. Ik vroeg even aan Louis of er nog mededelingen waren. En toen zei hij, het Wilhelmus, zou dat nog gezongen worden na de zegen? Zou dat kunnen, Mark? Ik heb met mijn eigen scribe deze week ook over zitten praten. Want het kan volgende week, het kan nu, of allebei. Hè? Nou ja, wij hebben gezegd van, volgende week ben ik pas weer thuis, zou ik maar zeggen. Maar na de zegen mag het natuurlijk op allebei de zondagen. Hè? Ja? Dus nu doen? Jij bent de baas, de kerkraad is de baas.
Doe het nu.
Oké. Okay. Maar dan, ik heb ook gevraagd, zijn er nog andere mededelingen voor het gebed? Nou, ik heb geen mededeling meegekregen voor het gebed. Dus dan gaan we met elkaar danken en ook voorbeden doen. En uiteindelijk bidden we na het stilgebed het Onze Vader. Het gebed dat Jezus ons geleerd heeft. Laten we bidden.
Barmhartige God en Vader, wij kunnen hier samen zijn. En nog altijd is dat in een vrij en welvarende samenleving, een rechtsstaat. En daar kunnen we dankbaar voor zijn, dat dat mogelijk is. En dat we het eigenlijk zo normaal vinden. Wat zijn wij bevoorrecht? Maar wij danken u ook voor uw Heilige Geest. Die is uitgestort op mensen. Die het leven van mensen vernieuwt. En die telkens mensen opnieuw inspireert. Nieuw leven wekt, telkens opnieuw. Diep van binnen. Waardoor wij andere mensen worden. Zo kunnen we u bidden voor de liefde die we mogen ontvangen in Jezus Christus onze Heer. Waardoor er verbondenheid tussen mensen kan groeien. Vreugde tussen mensen. Zorg voor elkaar tussen mensen. Wij danken u dat dat mogelijk is, dat dat kan bestaan. We danken u dat mensen zich gezien mogen weten. Gehoord mogen weten. Hier in Made, in Drimmelen. Op zoveel plaatsen mensen die zich voor de gemeenschap inzetten. We danken u voor de lintjes die kunnen worden uitgereikt. Dat de inspanningen ook gewaardeerd en gezien worden. We danken u voor mensen die zich inzetten in hun gezin. Als ouders voor hun kinderen. Verzorgers. We denken aan de inzet van mensen in parochies en gemeentes. Op scholen. In werksituaties. En we bidden u, help ons om trouw te blijven. Aan het licht van uw liefde. Mogen we ons daardoor ook gedragen weten en geborgen weten, juist in uw liefde. Opdat wij uit uw liefde kunnen leven. En help ons telkens weer om die geest van Christus toe te laten in ons leven. Om te geloven, om te hopen, om te lief te hebben door uw kracht. Zo bidden wij voor ons land, waarin soms de tegenstellingen steeds harder lijken te worden. Dat we elkaar steeds minder lijken te verstaan. Dat we steeds meer leven voor onszelf. De neiging hebben om soms onbewust anderen uit te sluiten. Maar Heer, wij danken u voor allen die ook zich inzetten in de politiek en in het bestuur voor gerechtigheid en vrede. Zo kunnen we ook u danken en bidden voor het Koninklijk Huis. Voor Willem-Alexander en zijn gezin. Mag het Koninklijk Huis ook een instrument zijn van uw vrede, van uw gerechtigheid. Wij bidden voor al die mensen die soms voor onmogelijke keuzes staan. Dat kan zijn op het slagveld. Als je de opdracht krijgt om te vechten en te doden. Wees hen nabij. We bidden u, schenk allen de wijsheid om geweldenaars te beteugelen. En als het even kan, muren te slechten. Om in uw naam ook anderen in ons hart te sluiten. Zo kunnen we bidden ook voor de Joodse gemeenschap in ons land, nu we horen dat het antisemitisme toeneemt. We kunnen ook bidden voor de mensen in de Oekraïne, in Israël, in de Gazastrook en ook in de laatste tijd in Soedan, waar een reusachtige crisis zich lijkt te ontwikkelen.
Heer, wilt u met ons meegaan? Er is genoeg voor ieders behoefte, maar niet voor ieders hebzucht. We bidden nu voor mensen heel dichtbij die lijden onder het verdriet van een gemis van een geliefde, onder chronische ziekte, onder een relatie die stuk gelopen is, eenzaamheid, discriminatie. U kent ons. In stilte leggen we bij u neer wat een ander niet voor ons kan zeggen. Aan vreugde, maar ook aan pijn en verdriet. Heer, neem onze woorden aan, ook als we het gebed bidden dat Jezus ons geleerd heeft. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in hemel als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Wordt hier nog... Oké, ja. Dat is gelegenheid om uw gaven te geven. Als slotlied zingen we dan lied 418. God schenk ons de kracht dicht bij u te blijven. En na de zegen zingen we dan het Wilhelmus.
Thank you.
Ga dan heen in vrede en weet u gedragen door de zegen van de Heer. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.
Dankjewel, Mark.